En dan kan je, ja, je kan op korte termijn even bezuinigen en dan bepaalde voorzieningen laten verdwijnen. Als daardoor vervolgens de zorgvraag in de toekomst alleen maar verder toeneemt, ja, dan...
Interruptie van de heer Duivenstein. Gaat u wel.
Ja, voorzitter, de heer Weer, hij mocht best zijn zin wel afmaken. Ja, uw amendement zegt dus de inzet op het gebied van kansrijk opgroeien te handhaven. Dat is een post die is in kaart gebracht voor 1,6 miljoen. En daarbij geeft u voorbeelden geen verzoberingen te doen op voorzieningen, et cetera. Maar ik hoor eigenlijk twee verschillende dingen. Want u zegt, we willen niet op de uitvoering, hoorde ik net gezegd worden. We willen niet op de uitvoering bezuinigen. Maar met het amendement wat u voorstelt, zegt u tegen het college, u mag geen enkele maatregel inzetten. Geen enkele maatregel, want u wilt de inzet handhaven. Dus dat is hoe ik hem lees. U wilt eigenlijk die 1,6 miljoen, die staaf helemaal vullen. En dus niet bespreekbaar maken.
Meneer Weren.
Dank u wel. Ja, ik zou even meenemen. Het was nog best wel een klus om dit amendement op een goede manier te verwoorden. Want eigenlijk de opties die er in het inhoudelijk kader van de perspectiefnota zaten was de keuze prioriteren of versoberen. En we hebben hier er bewust voor gekozen om eigenlijk die categorie er tussenin toe te voegen. Waarmee we eigenlijk het college willen meegeven van hey, opnieuw, kijk kritisch naar wat we uitgeven. Kijk kritisch naar waar het misschien wat minder kan. Maar handhaaf in ieder geval deze punten, die punten rondom de uitvoering die gewoon belangrijk zijn voor onze jeugd, die concreet impact hebben. Dus vandaar we hebben gekozen voor de term handhaven. Ik kan u verzekeren dat de heer Marcus en ik nog hebben gechat-GPT'd om daar een beter term voor te kunnen bedenken. Maar daar zijn we niet helemaal uitgekomen. Dus in ieder geval, dat is het kader wat wij het college mee willen geven. Dus handhaaf die belangrijke zaken in de uitvoering, maar kijk nog steeds gewoon wel kritisch. Nou, volgens mij heb ik daarbij dit amendement voldoende duidelijk gemaakt. In diezelfde lijn dienen we ook het amendement van de ChristenUnie mee in. Opnieuw, bestaanszekerheid, zeker in een welvarende gemeente, is gewoon van belang. En daarop snijden, zeker in een hele welvarende gemeente, lijkt ons niet maatschappelijk verantwoord. Nou, dan ben ik even klaar met mijn eigen punten. Dan ga ik nog even in op de amendement van de PvdA over het surplus van de algemene reserve inzetten voor de begroting. Dat is voor ons altijd een beetje een moeilijk punt geweest. Dat bent u van ons gewend, ook vanuit de commissie. Wij vinden het lastig om te verantwoorden, om structurele tekorten eigenlijk incidenteel te dekken. Maar, zoals we ook in de commissie hebben aangegeven, we staan wel ervoor open. Als je dit op een goede manier doet en op een verantwoorde manier doet, kunnen we hier prima over praten. Want ja, wij zien ook ieder jaar bij de jaarstukken dat er een flinke plus overblijft. En dan denk je, ja, we hebben aan de voorkant allemaal lopen bezuinigen. En achteraf blijkt dat het niet nodig was. Dus ja, we staan hier wel voor open om hier iets aan te doen. We kijken wel ook echt even naar het college, naar de financiële duiding die van dit amendement wordt gegeven. En wat wij vooral belangrijk vinden, en ik ben ook blij dat dat net al door de heer Duivenstein werd meegegeven, dat het niet de bedoeling is, want eigenlijk missen we in dit amendement een beetje een soort van sleutel. En die zouden we eigenlijk wel graag richting begroting dan willen uitwerken, waarin je inzichtelijk maakt van, hey, wat is nou het maximale bedrag wat je op een verantwoorde manier kan inzetten, rekening houden, bijvoorbeeld met de overschotten die je hebt gehad, en wat je verwacht eigenlijk te krijgen aan, aan meevallers over het komende jaar. Want wat we vooral willen voorkomen is dat het niet zo moet zijn dat de algemene reserve een soort van, het lijkt soms een hele hoop met geld, maar als je ziet hoe die de afgelopen jaren is afgenomen, is het zeker niet de bedoeling dat we daar maar uit blijven putten, zeker om om structurele tekorten te dekken. Dus op een voorzichtige manier kunnen we hier met wat duiding van het college misschien wel meegaan met het amendement, maar we zijn wel we zijn voorzichtig met onze steun hiervoor. Dan op het allerlaatste nog even over de motie van de CDA. Daar hebben we met zeer veel interesse kennis van genomen. Zoals u weet was mijn fractie tegen de Hortisigns visie in de uitvoeringsagenda. Niet zozeer omdat wij tegen de sector zijn, volgens spreken, maar omdat wij in de visie nogal veel aandacht zagen voor marketing en PR en minder voor duurzaamheid en innovatie. Dat is de reden waarom we toen tegen hebben gestemd. Maar toen hebben we ook wel gezegd van, hey, vanaf nu is dan ook wel onze taak om goed kritisch te kijken naar wat is er nou gebeurd met die miljoenen. Dus aan het eind van de rit een goede evaluatie uitvoeren, dat lijkt ons niet minder dan logisch. Zodat ook de raad in positie gebracht kan worden om haar controlerende taak uit te voeren. Daar hebben we nog een aantal aandachtspunten. Het gaat voor ons niet alleen over wat er nou wel of niet is gedaan, maar ook wat dat doelmatig was of niet. De uitvoeringsagenda was heel erg indicatief opgesteld. Dus er stonden heel veel geplande projecten in. Daarvan zijn sommige uitgekomen. Over op andere punten zijn er hele andere projecten voor in de plaats gekomen. Ik vind wel dat we daar met de kritische bureau naar moeten kijken. Van, goh, was dit nou echt de bedoeling die we met elkaar hadden? Daarnaast, ook een belangrijke wat we graag dan terug zouden zien in de evaluatie is ook wat zijn de verwachtingen die gewekt zijn. En dan zowel de verwachtingen bij de sector, wat heeft de sector verwacht van de gemeente en ook andersom wat heeft de gemeente voor verwachtingen bij de sector opgebouwd door de visie. Voor ons ligt zeker in de financieel lastige tijden waar we in zitten een soort van structurele continuering van dit beleid niet direct voor de hand. Dus voor ons is het wel belangrijk dat als we die kant op zouden gaan, dat dat heel duidelijk inzichtelijk gemaakt moet worden van wat zijn de verwachtingen die zijn gewekt? Waar en op welke manier kunnen we nou daadwerkelijk als gemeente het verschil maken? En wat zijn nou de projecten die we de afgelopen pak een beetje 3 jaar hebben gedaan die daadwerkelijk gewenst effect hebben gehad? En ja, en natuurlijk mag daarbij een goed financieel overzicht niet ontbreken. Volgens mij heb ik ze zo allemaal gehad. Dus dank u wel.
Ik dank u ook. En dan zie ik als eerste bovenaan staan de heer Bik voor de eerste termijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Belofte maakt schuld. Ik heb u in de lobby beloofd het kort en bondig te houden. Dus ik zal de amendementen en motie daarom kort lopen. Maar staat er maar daarin een anekdote toe. De amendementen rondom WOZ en OZB. Daarin is onze fractie in de woordvoering altijd duidelijk geweest. Wat ons betreft moet het altijd bespreekbaar zijn om met de grootste draaiknop waar we als gemeente zelf invloed op hebben, om die in te kunnen zetten daar waar nodig is. Met de uitdagingen van de komende jaren ontkomen we er wat onze fractie betreft niet aan om deze knop ook in te zetten. In het voorliggende perspectief is de knop OZB integraal aanwezig. En we willen deze knop niet als laatste redmiddel, maar juist als integraal onderdeel van de aanpak. We zullen daarom de beide amendementen rondom WOZ en OZB niet steunen. Het amendement klimaatdoelen, blijvend in beeld. Kansen voor iedereen en bestaanszekerheid.
U heeft een interruptie, meneer Bik, van de heer Van der Beukel. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even voor de helderheid van de discussie. Uw argumentatie kan ik helemaal volgen ten aanzien van amendement 1. Maar minder ten aanzien van amendement 2. Ja, amendement 2 gaat over de systematiek van hoe wij belastingen innen. Of we dat wel of niet laten meebewegen met de waardeontwikkeling van woningen. Dat is niet hetzelfde als hoeveel OZB wil je überhaupt ophalen. Dus heeft u ook daarvoor een argument waarom u daartegen zou zijn?
Meneer Bik.
Nou, wat ons betreft staan alle opties open om te komen tot enerzijds goede inkomsten voor de uitdagingen die we hebben. En anderzijds de ambities die we hebben. En of daar dan een andere rekensystematiek wel of niet voor nodig is, dat is voor ons, staat open voor discussie. Dus dat willen we niet meteen uitsluiten door dit amendement te ondersteunen.
De heer Van der Beukel nog even.
Nou, maar voorzitter, daar is volgens mij, dank voor de antwoord aan de collega, daar is volgens mij zijn stuk van het college wel helder. He, dat is of een uitgangspunt, dat we inderdaad de systematiek gaan aanpassen, of niet. Als u nu niet eruit amendeert, dan gaat het college vanuit dat we over willen gaan naar een andere systematiek. Ik denk dat een heldere keuze kan zijn, het zou niet de onze zijn, maar heeft u gewoon nog uw keuze niet gemaakt? Of bent u eigenlijk voor het veranderen van de systematiek?
Nou, het is wat, nogmaals, het is onderdeel van een integrale aanpak die we met elkaar moeten vorm gaan geven. En wij sluiten dat dus niet uit. En voor ons is het dus ook bespreekbaar dat die systematiek van het berekenen anders gaat worden. Dat, ik kan er geen beter antwoord op geven.
Nou, u hebt nog een interruptie van de heer Duivenstein. Gaat u gang, meneer Duivenstein.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er alle begrip voor als partijen de OZB willen verhogen. Dat zullen wij nooit doen, maar wat de heer Van der Beukel ook aangeeft, het gaat om de systematiek. Hè? Dus in het geval dat de woningwaarde wel daalt, dan haalt u dus minder OZB op. En eigenlijk zegt u, ik wil juist die knop inzetten, meer OZB heffen. Dus dan zou u juist mee moeten gaan met dit amendement, de WOZ-waardecorrectie behouden. Want dan heeft u in ieder geval de basislijn wat u ophaalt.
Meneer Bik.
Nou ja, goed. Ik dank voor het college van de heer Duivenstein. Wij zien niet zomaar gebeuren dat de WOZ gaat dalen. En de heer Duivenstein is ook realist en kan ook zien wat voor woningnood we hebben en hoeveel huizen er nog bij moeten worden gebouwd. Economische modellen laten dan ook zien dat de waarde van schaarse goederen niet zullen dalen, maar eerder zullen stijgen. Dus dat is mijn antwoord daarop. Ik verwacht dus niet. En ik heb geen glazen bol, hè, maar als we met z'n allen even logisch nadenken, zullen de huizenwaardes in Landskerland de komende jaren niet dalen.
Meneer Duivenstein, nog eenmaal.
Oké, dank u wel, voorzitter. Maar dat betekent dus dat op het moment dat het wel gebeurt, de woningwaarde daalt, dat u dan de systematiek weer terug aanpast. Bedoelt u dat dan?
Meneer Bik.
Ja, de als dan vraag, dank u inderdaad daarvoor. Nee, kijk, laten we er nou gewoon per voorliggende economische situatie naar kijken. Voor ons is het allemaal bespreekbaar en het is ook niet zoals het wordt geschetst. Of aan het begin of aan het eind WOZ of OZB verhogen. Het is een onderdeel van de integrale aanpak. En dan moeten we, wij staan open voor de discussie en voor ons is het niet per se een no-go of waar we ergens een hek om moeten zetten. Verder kan ik het niet duidelijker maken.
Gaat u voort.
Dan rondom de drie amendementen die wij ook mede hebben ingediend. Even kijken. Dus dan gaat het om de amendementen rondom klimaat, kansen voor iedereen en bestaanszekerheid voor iedereen. Deze amendementen weerspiegelen een aantal van de nuances die we eerder hebben aangegeven te willen terugzien in de door het college voorgestelde begrotingsvariant. En onder andere voor onze jeugd blijven we ons stevig inzetten en vinden we dat we een extra inzet moeten plegen daar waar mogelijk. Dan heb ik er meteen drie gehad. Mijn laptop is wat traag. En mijn geheugen is niet zo goed, dus ik moet het ook even bekijken. Dan over rondom het amendement, rondom het gebruik van surplus. Ook hier zijn we mede indiener van. Door gebruik te maken van surplus houden we ons vet op de botten op het juiste niveau. En hoeven we ons tegelijkertijd niet in nog meer bochten te wringen dan als nodig is. Om tot een sluitende begroting 2026 te komen. Dan de motie evaluatie HortiScience. HortiScience is en blijft voor ons een van de mooiste en grootste economische pijlers. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein ventje samen met mijn opa huisman, die 50 jaar in de glastuinbouw heeft gewerkt, door de tomatenkassen van Stolk aan de Bergweg Noord liep. Dat is hier letterlijk tegenover waar de huizen nu gebouwd staan. En ik was toen al onder de indruk van wat ik allemaal zag en beleefde. Dus als de motie bijdraagt aan het borgen van HortiScience, dan zijn we er niet op tegen. Als gemeente zijn we accelerator en katalysator geweest voor dit initiatief. En het is ook goed om te zien wat er de afgelopen jaren bereikt is. De ondernemers hebben uiteraard ook een significante bijdrage geleverd aan dit succes. En de branche kennende verwacht ik ook dat ze daar de komende jaren zelf in blijven investeren. Dus wij wachten even de reactie van het college af of de genoemde deadline in de motie haalbaar is. Afsluitend, voorzitter. Wij Landschap Land wensen het college veel wijsheid toe bij het opstellen van de begroting voor 26 en verder. Het zal een pittig potje worden, maar onze fractie heeft er alle vertrouwen in dat we op een transparante manier met het college en de raad kunnen toewerken naar een begroting die staat voor de gemeente die we willen zijn. Wat ons betreft een gemeente waar iedereen kan meedoen, waar jong en oud een steuntje in de rug krijgen, waar het nodig is en waar we elkaar blijven ontmoeten. Zowel in onze levendige dorpskernen als in ons nieuwe cultuurhuis. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pik. Dan kom ik bij de heer Marcus als eerste aanvragen. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, tijdens de commissie hebben we aangegeven dat ons perspectief voor Landschap-Land een groene en duurzame gemeente is waar iedereen gezond kan samenleven en waar jong en oud mee kan doen. Een mooi perspectief, een perspectief vol van hoop voor een goede toekomst. En niet omdat we het college niet vertrouwen, maar vanuit ons perspectief willen we graag wat dingen aanscherpen en meegeven. En dan gaat het om vier punten. Allereerst bestaanszekerheid. Inderdaad, een hele brede term die is sommige partijen soorten geoond en ook in mijn optiek ook enigszins misbruikt. Klinkt wat heel hard, maar het gaat uiteindelijk gewoon op ons armoede- en minimabeleid. En het is wat ons betreft echt een verkeerde keuze van het college om hier fors op te versoberen. Juist die mensen die hulp en ondersteuning hard nodig hebben, pakken we met deze versobering. Ook op lange termijn een domme keuze, omdat wij het onderzoek weten dat juist preventieve ondersteuning helpt om grotere problemen te voorkomen. Dus juist het bestaande beleid voortzetten en niet versoberen. De afgelopen jaren hebben we juist raadsbreed heel veel op dit thema bereikt en er ligt nu een mooi pakket aan maatregelen waarmee we minima kunnen helpen. En waarom dan nu versoberen? Dat is onbegrijpelijk wat ons betreft. En ik moest er even op kouden. De bijdrage van het CDA op het vlak was helder, maar toch wat teleurstellend moet ik zeggen. Ik ken het CDA terecht als een partij die ook armoede- en minimabeleid hoog in het vaandel heeft. En daar mag je volgens mij ook best wel wat voor over hebben. Het tweede punt is de jeugdzorg. Een hete hangijzer binnen onze gemeente.
Ja, u hebt een interruptie uiteraard. Dat kon u verwachten van de heer Van der Beukel. Gaat u wel.
Ja, voorzitter. Nee, de heer Marcus heeft helemaal gelijk. Het CDA is inderdaad een partij die het heel belangrijk vindt om goed minimabeleid te voeren. En daarom steunen we ook de ideeën die het college ons heeft gegeven. Namelijk om die basis daar op orde te houden. En zeker te weten dat we inderdaad voor de minima een fatsoenlijk minimum blijven garanderen. Tegelijkertijd is het zo, ik ben benieuwd of de heer Marcus dat herkent. Dat we natuurlijk volop situaties hebben waarin mensen worden ontmoedigd om iets meer te gaan werken. Vorige week nog gehoord. Omdat ze dan voorrecht verliezen op allerlei ondersteuning. Onder andere vanuit de gemeente. De armoedeval heet dat. En daar moeten we natuurlijk wel voor waken. Zou ik me kunnen voorstellen. Maar nogmaals, benieuwd hoe de heer Marcus ernaar kijkt. Dat we daar niet onnodig aan bijdragen aan die armoedeval.
Meneer Marcus.
Voorzitter, dank u wel. De discussie over armoedeval herken ik zeker. En het is ook goed om daar de discussie over te voeren. Maar volgens mij moet je dat niet doen bij een begroting. Maar moet je daar kritisch met elkaar naar kijken. En ik vind dat een heel gevaarlijk punt om bij een begroting zaken op minimabeleid te versoberen en te bezuinigen, omdat het dan snel terechtkomt op keuzes maken tussen groepen. Dus als je over zulke dingen kritisch na wil denken, moet je dat los van een begroting doen. Dan moet je daar het goede gesprek over voeren. Maar wat ons betreft houden we het minimabeleid zoals we dat de afgelopen jaren hebben opgebouwd gewoon in stand met hoe het er nu is. En nemen in die zin ook voor lief dat we misschien inderdaad soms maatregelen nemen die misschien voor een bepaalde groep minder effectief zijn, maar het hele pakket totaal enorm goed kan helpen voor onze minima in Lansingerland. Ik geef terug naar het tweede punt. De jeugdzorg, een heet hangijzer, of wel over gesproken. We weten het onderzoek dat hier veel meer geld naartoe gaat dan bij andere gemeenten. En we erkennen ook zeker als ChristenUnie dat er op dit vlak iets moet gebeuren. Maar dan wel slim. Ja, wat is nou slim? Dat is ook lastig. Dat beseffen wij ons ook. Maar we hebben ons toch gemeend daar wat meer richting aan te geven dan in de perspectiefnota staat. Namelijk door in ieder geval niet te bezuinigen op die maatregelen die direct invloed hebben op de hulp voor jongeren. Nou, we hebben het voorbeelden genoemd. En het gaat voor ons echt om de preventie waar we op moeten blijven sturen. En kijk dus kritisch naar andere zaken als beleidscapaciteit, projectstructuur en overleggen. En laat de middelen in ieder geval daar landen waar er echt verschillen gemaakt kan worden. En dit wat ons betreft in het directe preventieve contact met jongeren en hun ouders of verzorgers.
Een interruptie. En vandaar. Ja, ik denk, u gaat een punt zetten, want dat kon de vorige keer. Maar u bent handiger zonder punten. Meneer Duivenstein mag interrumperen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook aan u de vraag. Want de inzet handhaven op kansengelijkheid, kansrijk opgroeien, dat impliceert bij mij, en we leggen ook bij het college, dat we die 1,6 miljoen aan maatregelen niet kunnen inzetten. Maar ik hoor het u anders zeggen. U wilt zeggen, ik wil niet alleen op de uitvoering. Bent u het met mij eens dat dat verwarrend kan zijn en dat u eigenlijk iets anders bedoelt? Dat u eigenlijk een ander kader wil meegeven dan wat u nu in het amendement zet?
Meneer Marcus.
Nou, ik wil zeker geen ander kader meegeven dan in het amendement staat. Ik wil wel een ander kader meegeven dan het college meegeeft. Namelijk versoberen op dit gebied. En versoberen zonder enige richting aan te geven. En die richting proberen wij in ieder geval met het amendement wel aan te geven. Door namelijk alleen in ieder geval niet te bezuinigen op dat deel waar het echt gaat om het preventieve contact met jongeren en hun ouders. En dat lijkt ons verstandig om dat te doen. Omdat we dan in ieder geval zeker weten. En die maatregelen hebben de afgelopen jaren heel vaak in de begroting gestaan als bezuinigingsvoorstellen. Als het gaat om praktijkondersteuners, als het gaat om jeugdcoaches op school, die hebben elke keer in bezuinigingsvoorstellen gestaan. Dat willen wij gewoon niet. Dat willen we aan de voorkant al goed geregeld
hebben. De heer Duivenstein komt nog een keer bij u langs.
Ja, dank u wel. Ik vraag dat uit interesse, omdat ik er wel iets voor voel. Maar het blijft mij nog steeds te vaag. Dus als die POH's en die EOS en al die andere afkortingen, als dat maar 2 ton is in die maatregelen, zegt u dan eigenlijk tegen het college, ga aan de slag met die andere 1,4 miljoen. Om daar wel maatregelen van in te zetten. Is dat dan wat u bedoelt? Of heeft u eigenlijk heel die bewegingsvrijheid nu afgepakt van het college? Dat is waar ik naar op zoek ben.
Meneer Marcus.
Kijk, dat is wat deze discussie ook lastig maakt. En dat hebben we ook tijdens de commissie aangegeven, als het ging om hoe goed is er onderzoek gedaan naar die 100 euro. Waar zitten die verschillen nu in? Dat moeten we goed inzichtelijk hebben. Maar nogmaals, wij willen aan de voorkant die wel aangeven dat je niet moet bezuinigen daar waar je bezig bent met het directe preventieve contact met jongeren en ouderen en verzorgers. Ik snap dat dat te vaag klinkt, maar meer informatie hebben we op dit moment gewoon niet. Maar wij vinden het wel belangrijk om dat kader aan de voorkant mee te geven. Nogmaals, omdat we de afgelopen jaren te vaak bezuinigingen hebben zien staan in de begroting die we terug hebben moeten draaien, waar we het gewoon niet mee eens waren op dit vlak. Het derde punt is duurzaamheid, ook al veel over gesproken. We hebben ons als gemeente als doel gesteld om in 2030, nou ga ik even twijfelen, 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat klinkt nog heel ver weg, maar dat is een ontzettend uitdagend doel en daar staan we nog steeds vierkant achter. En dat niet omdat het zomaar een doel is, maar wat ons betreft zijn we niet op deze aarde gezet om het achterloos achter te laten, maar hebben dat op een goede en nette manier te beheren. Nou, we beseffen ons heel goed, en dat is punt 4, dat we hiermee wellicht bepaalde bezuinigingen onmogelijk maken. Maar wat ons betreft kunnen we dit prima dekken vanuit het overschot van de algemene reserve. Vandaar dat we dat amendement ook mede hebben ingediend. En niet vanuit een stuk gemakzucht, maar ook omdat we de afgelopen jaren hebben gezien dat we altijd overschot hebben gehad. En het is lastig uit te leggen achteraf als je zaken bezuinigd hebt, als je toch geld over hebt. Dus wat ons betreft, met deze 4 amendementen ligt er een prima kader, prima mooi perspectief voor de komende begroting om verder uit te werken. Dan bij de andere 2 amendementen die zijn ingediend. En het gaat altijd, valt me op, ontzettend veel over OZB in deze raad. Het lijkt wel of dat het belangrijkste is in deze gemeente. Terwijl volgens mij minima, jongeren, duurzaamheid toch zeker belangrijkere thema's zijn. Maar dat terzijde. Even de WOZ-waardecorrectie. Wat je in deze discussie al mis ziet gaan, en dat is precies waarom wij voor dit amendement zullen stemmen, is dat hier de discussie wordt gevoerd of de OZB wel of niet omhoog moet gaan. Daar gaat het helemaal niet over. We laten hier bewust een systematiek los. En wij zijn er gewoon niet uit of dat slim is. Want ook, we kunnen wel zeggen, ja, er komen geen slechte tijden. Maar in slechte tijden heb je wellicht minder OZB-inkomsten. Is dat nou iets wat we willen? En daarnaast vinden wij, en wij zijn zeker niet tegen OZB-verhoging, dat je dat goed en duidelijk uit moet kunnen leggen aan onze inwoners. En niet door even wat te doen met de systematiek waardoor opeens de OZB omhoog gaat. Dat is lastig uit te leggen. Dat moet je volgens mij splitsen. Dus nogmaals, wij zijn zeker niet tegen een OZB-verhoging. Moet je ook goed afwegen, kom ik zo meteen op. Maar je moet dat niet doen door de WZ-waardecorrectie los te laten. Laten we die discussie gewoon een keer los van de begroting voeren. Zijn er misschien wel meer systematieken? En dan eens met elkaar besluiten, zitten we nog op de goede weg of moeten we gaan voor een ander systematiek? Dus wij zullen voor dat amendement stemmen, puur vanuit het feit dat je dat niet moet gebruiken nu bij een begroting om de OZB te laten verhogen. Dat is in onze optiek een verkeerde discussie. Dan OZB sluitstuk. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een soort Heintje Davids die elke keer terugkomt in deze raad. En dan wordt er gezegd, die gaan we pas inzetten als alle maatregelen uit de voorgestelde scenario's zijn ingezet. Ja, dat vinden wij toch heel vaag. En welke maatregelen zijn dat precies? Er is al veel discussie over gevoerd. Gaat het over boas, schooltuinen, tandje minder, verkeersveiligheid, horticijns, ik noem maar wat zaken. Geen idee of die maatregelen ertussen zitten. En ik heb ook weer horen zeggen, ook met name bij het CDA en Leefbaar, dat de OZB-verhoging zeker niet onbespreekbaar is. Kortom, wat ons betreft wat onduidelijk wat er met dit amendement bedoeld wordt. En wij wegen gewoon de OZB, eventuele OZB-verhoging, gewoon integraal af bij de begroting. En dat doen we vanuit het perspectief wat we net voor Lansingland hebben geschetst. Kort even over motie Horticijns. Die nemen we mede in. Kortom, als je bij de, ja, je moet bij de begroting besluiten nemen, dan moet je gewoon een goede evaluatie hebben om ook goede besluiten te kunnen nemen. Nog één vraag aan het college. Het college heeft ons een memo gestuurd
Eén interruptie voordat u dat punt begint. De heer Van der Beukel.
Voorzitter, ja, dank nog het vorige punt van de heer Marcus. Integraal afwegen wil hij. Wil zijn fractie van de OZB bij de begroting. Dat klinkt heel verstandig. Tegelijkertijd in het huidige kader dat het college ons voorlegt, zit in mijn beleving 1 miljoen euro aan OZB-verhoging. Dus we gaan ervan uit dat op basis van dit kader het college een begroting gaat voorleggen dit najaar, waarin 4 miljoen bezuinigingen zit en 1 miljoen OZB-verhoging. Is dat ook wat de heer Marcus namens zijn fractie wenst?
Meneer Marcus.
Nee, want wij willen bij de begroting het integraal afwegen. Maar ik vind als je dat amendement aanneemt, dan vind ik dat je het weer als laatste neerzet bij de begroting. En zo zien wij het ook niet. OZB is voor ons geen sluitstuk. De OZB is voor ons een integrale discussie die we ook moeten afwegen tegen duurzaamheidsmaatregelen, minima beleidsmaatregelen. En dat willen we op een integrale manier doen. En moet er dan 1 miljoen bij qua OZB-verhoging, een ton bij, 2 miljoen, ik weet het niet, meneer Van der Beukel. Maar we zien het niet als sluitstuk, maar als een integrale discussie voor het geheel.
Meneer Van der Beukel, laatste interruptie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk toch dat de heer Marcus het moeilijker maakt dan nodig. Want de vraag is gewoon, er komt 1 begrotingsvoorstel van het college. Het begrotingsvoorstel, dat zitten 2 knoppen in. Bezuinigen en belastingen omhoog gooien. Dus in dat voorstel zit 1 miljoen of 2 of 0. In het voorstel van het amendement zit er in beginsel 0 miljoen belastingverhoging in. Dus wat is het bedrag wat de fractie van het CU verwacht van het college? Dat zit in de ontwerpbegroting. Los van de uitkomst, los van de amendementen die deze raad vervolgens gaat aannemen.
Meneer Marcus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om nu op allerlei bedragen in te gaan zonder dat er een begroting ligt. Ik zie het anders. Wij hebben gewoon een inhoudelijk perspectief neergelegd voor Lansingland. Dat vinden wij belangrijk. En of daar dan wel of geen OZB-verhoging bij komt, dat gaan we dan wel zien. Het gaat erom dat we bepaalde dingen in deze gemeente in stand houden. En dat vinden wij belangrijk. En dan zie ik die OZB, nogmaals, ik vind het teleurstellend dat het hier alleen maar over OZB gaat in deze raad. Er zijn voor ons echt belangrijke zaken die we in deze gemeente in stand moeten houden en moeten regelen. En laten we dat alsjeblieft bij de begroting op een goede en ordentelijke manier met elkaar afwegen. Maar Maar ik was even bij mijn vraag aan het college gebleven. Want we hebben best wat zitten soebat in de commissie over die 100 euro verschil en het sociaal domein bij jeugd. Nu is er wel een memo naar de raad gestuurd. En de vraag even aan het college of zij vinden dat met deze memo de toezegging ook is afgedaan. En zo ja, er wordt ook gesproken over een aanvullende analyse. Er zijn nu wat tussenresultaten of die uiteindelijke analyse ook naar ons komt als raad. En even afhankelijk van het antwoord zullen wij daar nog op kouwen of we daar nog op terugkomen. Dat was hem wel, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan is de heer De Graaf de eerstvolgende die zijn inbreng levert. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga denk de heer Marcus zo teleurstellen. Ik ga toch het onderwerp OZB nog even aanstippen met uw welnemen. Ja, we hebben het vanavond over de perspectiefnota. Gelukkig is de opgave die we met elkaar te doen hebben een stuk kleiner dan we aanvankelijk dachten. De heer Duivenstein refereerde er al aan bij de eerste inbreng. Maar we moeten als gemeente nog steeds de tering naar de nering zetten, zoals dat heet. En dat vraagt veel van ons. We hebben een aantal keuzes te maken en helaas kunnen we dat vanavond niet doen met de concreetheid van het knoppenboek, wat ongetwijfeld later in deze begrotingscyclus wel aan de orde is. Maar we doen dat door perspectieven vast te stellen. En de bril waarmee wij naar de perspectiefnota en de amendementen hebben gekeken is dat wij als VVD vinden dat we een goed betrouwbaar bestuur moeten hebben, goed financieel beheer, lage lasten en een focus als gemeente op onze kerntaken. En met die bril ga ik graag met u door de amendementen en motie heen. Als we kijken naar de eerste op mijn lijstje, WOZ-waardecorrectie. Dat hebben we mede ingediend, omdat wij, en zoals we wat eerder hebben aangegeven, de noodzaak hiervan totaal niet zien. Automatische koppelingen vinden wij ongewenst. Er is ook al een aantal keer aan gerefereerd. Onder andere, wat gebeurt er als de woningwaarde naar beneden gaat? Dan heb je financieel risico als gemeente. Maar ook andersom, we hebben een exorbitante stijging. Zadelen onze inwoners automatisch op met exorbitante extra lasten. En de vraag is of dat gewenst is. En daarnaast is het woord koppeling politiek een beladen woord. En u weet ook hoe wij daarover denken als VVD. Eigenlijk is het rond die OZB, als je kijkt naar hoe de inwoners en de gemeente naar het onderwerp kijken. De inwoners willen gewoon weten wat staat er aan in het begin van het jaar op de factuur van de gemeente en hoe dat nou tot stand komt. In sommige woningwaarde keer tarief is voor de gemiddelde inwoner minder relevant. En de gemeente wil uiteindelijk gewoon weten wat is de totale opbrengst die onze begroting op een gegeven moment sluitend maakt. Dus in die zin is dit voorstel, zoals het nu voor ligt, voor ons niet oké. En daarom willen wij, we hebben mede dit amendement ingediend. Het tweede punt, OZB als sluitstuk. Ja, wij geven zeker in financiële zware tijden de voorkeur aan om het verlagen. Het verlagen van onze ambitie en het beperken van onze uitgaven door echt gewoon kritisch te kijken naar wat we als gemeente moeten doen en ons zoveel mogelijk te beperken, waar mogelijk, tot onze wettelijke taken. Dit leidt tot het lage lasten voor onze inwoners. Dan ga ik naar de klimaatdoelen. Blijvend in beeld. Ja, wat ons betreft is dat een overbodig amendement. Kijk, de doelen van 2050, dat is niet aan ons om die ter discussie te stellen. Maar het is wel gepast om in magere jaren, het jaar wat voor ons ligt, om daar wat kritischer te kijken naar onze uitgaven. En dan in de vette jaren, als het financieel beter gaat, er misschien iets extra's in te doen. Even kijken.
U hebt ruimte geboden voor een interruptie van de heer Marcus.
Ja, sir.
Ja, dan komen we op echt belangrijke thema's naast de OZB. Duurzaamheid. U bent niet helemaal duidelijk. Laat u nou het doel van 2050 los of niet?
Meneer De Graaf.
Nee, integendeel. Het klimaat, tenminste, wij denken, het overheidsbeleid is wat ons betreft leidend. Klimaatdoelen 2050 laten wij niet los. Maar we moeten ons realiseren als gemeente al een kwart eeuw om daarop bij te sturen. Dus als wij het komend jaar iets minder moeten doen op het thema klimaat, is dat wat ons betreft zeker bespreekbaar. Ik weet niet of dat uw vraag voldoende beantwoordt.
Ja, u vraagt erom. Dan komt de heer Marcus nog een keer terug.
U meteen een tweede gehad.
Maar, ja, vindt u dat niet te gevaarlijk? Zeggen we, nou, we doen de komende jaren even een tandje minder en dan hopen maar dat we het erna weer bij kunnen lopen. Moet ik het zo zien?
Meneer De Graaf.
Nee, zeker niet. Hopen moet je zeker niet doen. Maar we hebben natuurlijk volgend jaar om deze tijd weer de gelegenheid om bij te sturen. Het doel van 2050 houden we zeker voor ogen. Maar we willen niet het onderwerp klimaat nu buiten de haakjes plaatsen in het kader van onze begroting voor dit jaar.
De heer Weerheim wil ook nog op dit punt. Meneer Weerheim.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, op hetzelfde punt is de heer De Graaf zich ervan bewust dat, ook zoals net door de heer Van Beuken al werd gezegd, dat een iets van 2/3 van de CO2-uitstoot in onze gemeente is afkomstig uit de glastuinbouw. Daar is ook de doelstelling gesteld om die sector in 2030 klimaatneutraal te hebben, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus een paar jaar wachten, ja, volgens mij hebben we die luxe helemaal niet als gemeente. Is het de heer De Graaf dat met mij eens?
Meneer De Graaf.
Dat ben ik met de heer Weerheim eens. Maar volgens mij is de concrete keuze wat we daarin gaan doen, ligt niet vanavond voor. Vanavond hebben we het over de perspectiefnota. En wij willen gewoon zeker op dit onderwerp alle opties die voor liggen nog op tafel houden totdat we het werkelijk over de begroting gaan hebben later dit jaar. Dan kom ik bij kansen voor iedereen. We hebben in dit huis vorig jaar gesproken over het rapport van Rijnconsult, kosten voor jeugdzorg. We hebben ook een amendement vorig jaar hier in dit huis behandeld en aangenomen. In het kader van de GHJR. Om op te roepen tot kostenbeheersing. En het onderwerp jeugd gaat bij ons heel veel geld in om. Dus het past ons dat we kritisch kijken naar de uitgaven die we doen op dat terrein. Aan de andere kant realiseren we ons natuurlijk terdege dat onze jeugd is de toekomst. Dus we moeten goed zorgen voor onze jeugd. En wel de hulp die minimaal nodig is kunnen bieden. Maar ook hier geldt dat wij vinden dat in deze fase van de begroting, zeker gezien de hoeveelheid geld die daarin omgaat, dat het ons past om alle opties op tafel te houden. En daarom zijn we tegen dit amendement. Dus wij gaan redelijk mee in de motivatie van de heer Marcus, zoals hij juist. We komen alleen tot een andere conclusie op dit moment in het proces.
De heer Bik interrumpeert u, meneer Bik.
Ja, gewoon even puur voor mijn beeld. Hè. Is het dus... als jullie dit amendement niet mede steunen, is het dan een optie voor de VVD om te gaan afschalen op POH en op de jeugdcoaches op school in de begroting? Dus dat staat ook gewoon echt open voor discussie?
Meneer De Graaf.
Op dit moment staat vanzelfsprekend alles open voor discussie. U stelt een soort als-dan vraag. Gebruikelijk ga ik daar niet op in. Maar ik vind het nu wel interessant. Dit zijn nu de juiste vragen die wij op onze beurt integraal willen bekijken en beantwoorden. Maar dan bij de behandeling van de begroting later dit jaar.
Gaat u voort.
Dan ga ik naar bestaanszekerheid voor iedereen. Wij zijn als VVD het helemaal eens met de doelstelling van het amendement. Armoede is namelijk vaak een start van heel veel andere problemen. Sociale rechtvaardigheid is ook een van de kernwaarden van de VVD. We moeten ons realiseren aan de andere kant dat geld niet altijd een oplossing is of een beperking is om armoede aan te pakken. Niet alle maatregelen die we nemen zijn altijd effectief. Dus ook hier past het ons als raad om kritisch te blijven of alle bestedingen in dit domein wel voldoende effectief zijn. Er is helaas ook op dit punt natuurlijk nog geen knoppenboek op dit moment beschikbaar. Dus het is lastig om heel concreet te worden. We blijven kritisch kijken naar dit onderwerp, maar gezien het belang van dit onderwerp, omdat armoede een belangrijk thema is, wat vaak een opmaat is voor andere problemen in de maatschappij, gaan we dit amendement wel steunen. Dan het gebruik van het surplus van de algemene reserve voor de overbrugging van 2026. We vinden het wel heel verstandig om een dergelijke tool aan onze gereedschapskist voor de begroting toe te voegen. Wat we wel wat jammer vinden is dat in de toelichting wordt gerefereerd dat dit uitsluitend, of tenminste vooral ingezet kan worden om extra investeringen in het sociale domein te financieren. Wij interpreteren het amendement breder en we denken dat ook op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, mobiliteit of andere hele belangrijke ambities van onze raad, dat we ook hetzelfde instrument kunnen inzetten. Dus we staan in principe positief tegenover dit amendement. Dan de motie over de Horticience. Wij vinden als gemeente onze glastuinbouwsector heel belangrijk. Wij moeten dat ook enabelen, zoals het heel populair heet. En dat betekent dat er wel voor de gemeente een rol is om die sector te stimuleren. De vraag is of we dat moeten doen met subsidies en of dat onze gemeente geld moet kosten, of dat op andere manier moeten doen door middel van regelgeving of andere infrastructurele investeringen aan mobiliteit, wegen, et cetera. Daar waren we toen de tijd op tegen. Dus wij snappen dat er een wens is en vinden het ook verstandig om te evalueren. De motie zoals die nu voor ligt is een duidelijk onderdeel van onze begrotingscyclus. Ik weet niet of we nu onder stoom en kokend water in deze komende zomermaanden onze ambtelijke organisatie moeten lastig vallen tussen aanhalingstekens met extra werk door het uitvoeren van deze evaluatie, zodat we die in de begroting van die daar nog wat mee kunnen doen. Dus wij zijn voor evalueren. Maar we denken, laten we onze rustige tijd voor nemen. Hoeft niet nu. Dus wij gaan deze motie ook niet steunen. En dan denk ik, voorzitter, dat ik door de stukken heen ben. Dat ik
maar later. Nog niet helemaal klaar, omdat er nog twee interrupties voor u liggen. De eerste die binnenkwam is de heer Marcus.
Ja, ik vind het toch een wat wonderlijke redenering als het gaat om die motie rondom horticijns. Je wilt toch bij de begroting wel overwogen besluiten nemen? Stel nu dat u alleen maatregelen eruit amendeert of eruit bezuinigt en dan komt u bij de evaluatie erachter. Ja, een heel stom actie geweest. Dat is toch zonde?
Meneer De Graaf.
Dat lijkt me heel sterk, meneer Marcus, dat wij tot die conclusie komen. Wij zijn namelijk gewoon principieel tegen subsidie vanuit de gemeente of funding vanuit de gemeente voor dit soort initiatieven. Dus zelfs als het geld oplevert, vinden wij als gemeente dat het niet tot de kerntaak behoort. Het is gewoon niet onze core business als gemeente om dit te doen. Dus ook al blijkt het besluit uit het verleden een verstandig besluit geweest te zijn, dan nog zijn we om principiële reden tegen een verlenging of extra uitbreiding van funding in dit kader. Dank u wel.
De heer Van der Beukel.
Ja, voorzitter, dank voor de steun van de VVD-fractie. Laat ik daarmee beginnen voor de motie. Al is dan even afhankelijk van de timing. Zo begrijp ik tenminste de heer De Graaf. Ik vraag me even af of de VVD-fractie zich bewust is van het feit dat de investering vanuit de gemeente een multiplier van ongeveer 5 uit mijn hoofd heeft opgeleverd in funding van andere partijen. Zoals in de beeldvorming naar ons gepresenteerd. Om er maar niet te spreken over de multiplier naar de private sector toe. Die ongeveer 100 miljoen blijkens informatie van de gemeente gaat investeren in de Science House. Is de heer De Graaf het niet mee eens dat die multiplier toch wel op zich laat zien dat het een groot maatschappelijk rendement geeft?
Meneer De Graaf.
Ja, dank u wel. Volgens mij probeert de heer Van den Beukel mijn woorden in de mond te leggen. Ik heb niet gezegd voor de motie ben. Leren, evalueren, leren en verbeteren, daar zijn we voor. We denken alleen niet dat we dat komende maanden al moeten doen. Als onderdeel van de begrotingscyclus. En als ik de heer Van den Beukel zo deze cijfers oplepelen, vraag ik me af wat überhaupt de waarde van de evaluatie nog is. Want volgens mij heeft hij al vrij scherp op het netvlies wat de effecten van onze investering zijn geweest.
Meneer Van den Beukel.
Ja, voorzitter, dit is een klassieke drogredenering, of laat ik zeggen een debattruc. De heer De Graaf die draait een beetje omheen. Mijn vraag was niet, kent hij deze cijfers? Mijn vraag was, wat vindt hij van deze multiplier? Zou het toch niet hem tot heroverweging van zijn, ik zou zeggen, erg rigide opvatting kunnen brengen dat er €0 vanuit de gemeente mag gaan naar HortiScience?
Meneer De Graaf.
Nou, u stelt dezelfde vraag als uw collega in iets andere woorden, maar u krijgt dezelfde antwoord. Sterker nog, ik weet niet of de antwoord überhaupt hoeft te herhalen. We zijn er gewoon principieel tegen. Het is niet een core business van de gemeente om hier investeringen te doen. Als een pannenkoekenhuis een multiplier van 10 heeft, gaan we ook niet in pannenkoekenhuis investeren als gemeente. Dat is gewoon niet onze taak.
We hebben nog een tweede termijn om dat eventueel scherper te maken, mocht dat nodig zijn. U was ook volgens mij afgerond, of heb ik dat verkeerd? Nee, dan hebben we de heer Azouzi, die aan het woord komt voor zijn eerste termijn. Meneer Azouzi.
Dank u wel, voorzitter. We begonnen met wat voor gemeente willen we en kunnen we zijn. Zeker voor de Partij van de Arbeid geldt het dat wij geen gemeente zijn van de ondergrens. We zijn niet de gemeente die het minimaal doet omdat het net kan. We zijn de gemeente die verantwoordelijkheid neemt voor mensen, voor de toekomst in onze samenleving. We bezuinigen niet hard op jongeren, op bestaanszekerheid of op duurzaamheid. Want dat zijn geen luxe uitgaven. En dat zijn onze basisvoorwaarden. Wie daar snijdt, vergroot ongelijkheid en schuift problemen voor zich uit. Ook financieel kiezen we voor realisme. De automatische WOZ-correctie klinkt stabiel, maar beperkt wel de ruimte. En als we de OZB niet serieus nemen, lopen we geld mis dat we hard nodig hebben. En dat wij de taart ook niet eerlijk verdelen. Laten we beginnen. We begonnen met een saldo van 11 miljoen. Een zware opgave, oplopend naar 13 miljoen. We gingen als Partij van de Arbeid kijken hoe kunnen wij die bezuinigingsopgave kleiner maken. Zodat wij zowel de kwetsbare inwoners niet raken, maar ook de lasten verhogen van de inwoners beperken. Daarom hebben wij dat amendement ingediend om de algemene reserve te gebruiken als overbruggingmethode. Omdat wij weten dat het ravijnjaar verschuift naar 2028 en dat daar onzekerheid is als het gaat om gelden die vanuit het Rijk komen. Daarnaast hebben wij ook een technische vraag gesteld dat in de algemene uitkeer nog een stelpost zit van 1,4 miljoen. En die kunnen wij ook benutten. Bij deze dat verzoek aan het college dat eigenlijk, we zitten nu op 4,8 miljoen. Met die twee maatregelen, de surplus die kan 1,4 miljoen maximaal volgens de ambtelijke afstemming. En dan heb je ook 1,3. Dan heb je, dan is de opgave wel verkleind. Kijk naar de OZB, kijk naar een ingroeimodel. Ik hoorde dat de Leefbaar aan het begin in de commissie wel de opening maakt naar een ingroeimodel, maar ik hoorde hem nu niet daarover. Ik ga eerst naar de amendementen die wij hebben ingediend. De surplus, die is duidelijk, is technisch van aarde. VVD, ik heb hem aangepast. Er zat geen sociaal domein erin meer. Dat is eigenlijk een dekking die ik hier in het midden voorleg. En dat kunnen we allemaal gebruiken. Het amendement van bestaanszekerheid voor iedereen. Met dit amendement maken we één ding helder. Op bestaanszekerheid bezuinig je niet. Minimabeleid is ervoor de meest kwetsbaar. Snijden hierin raakt mensen direct in vergrote kansen op armoede, schulden en gezondheidsproblemen. Dat kost ons als gemeente op termijn juist meer geld. We stellen daarom om voor bestaanszekerheid te kiezen en niet te versoberen. Kansen voor iedereen, nou, dat hebben de ChristenUnie en D66 goed uitgelegd. In Landsinnerland mag je afkomst of thuissituatie niet bepalen welke kansen je krijgt. Kansgelijkheid is geen luxe, maar noodzaak. Zeker voor onze jeugd. Juist nu, in tijden van bezuinigen, moeten we blijven investeren in voorzieningen. Als POH of jeugdcoaches. Zij maken dagelijks het verschil in het leven van jongeren. Het amendement van klimaatdoelen is heel duidelijk. We willen eigenlijk niet van de koers af. We willen eigenlijk focussen op dat klimaatdoel van 2050. Dan de motie van Horticijns. Dat hebben wij mede ingediend omdat wij Horticijns heel belangrijk vinden. We waren eigenlijk ook voorstander in de voorgaande jaren voor die incidenteel bijdrage. Omdat wij wel de nut van de investering kennen. En daarom willen wij een evaluatie om te bekijken of wij dat kunnen voortzetten. Voor de OZB, nou, die twee moties neem ik in één keer. Het gaat erom dat je de ruimte die je eigenlijk hoort te gebruiken, gebruikt. Voordat je snijdt of loopt naar de ondergrens. Heel veel fracties hier beseffen niet wat de ondergrens is. Nou, als we maar niet onder de ondergrens zakken. Weet je wat dat betekent? Stel die vraag wel.
U krijgt een interruptie van de heer Duiverstein. Meneer Duiverstein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met het gevaar dat de PvdA nog meer kansen krijgt om te schetsen dat deze samenleving helemaal ontwricht wordt. U weet toch hoeveel geld er omgaat in het sociaal domein? U als financieel expert weet ook dat de top van die staven waar we het over hebben, maatregelen, hele kleine percentages zijn. Hoe kunt u dan zeggen dat we door een ondergrens zakken? Als ook dat door onze ambtenaren en wethouders verzekerd zijn dat we dat niet doen. Hoe kunt u daaraan vast blijven houden?
Meneer Azouzi.
1. We konden niet precies weten wat de ondergrens is. Dat is de eerste. En de tweede, ik zie gewoon concreet af, POH, jeugdcoaches. Versoberen. Alleen de term versoberen betekent iets. Eigenlijk, dat heb ik in mijn verhaal ook gezegd. Je moet investeren nu om toch ook financieel straks op termijn de vruchten te plukken. Dus dat is ons idee. En voor die OZB willen wij eigenlijk, als dat niet nodig is, dan het niet nodig. Maar als het nodig is, dan willen wij eerst naar die OZB-knop, omdat wij die nu laten liggen. Voordat wij maatregelen en voorzieningen gaan afbreken. Dus daarom steunen wij die twee amendementen niet. Dank je wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Azouzi. Daarmee is de inbreng van de Raad in eerste termijn gecompleteerd. Ook gelukkig nog in aanwezigheid van mevrouw Gielis. Die was eerder afgemeld, maar toch gekomen. Dank u wel. Ik weet dat het college gereed is om te beantwoorden. Althans, ik heb geen signalen dat dat niet zo is. Maar ik kan me ook voorstellen dat we even 5 minuten of 10 minuten willen vertreden. En, of wil de raad in één keer door? Door? Ik zie door. Dan gaan wij door en dan nodig ik wethouder Duivenstein als eerste. Of, dat gaat wel heel hard, hè? Ja. Wethouder Fortuyn als eerste uit om namens het college. Ik heb ooit zelf de fout gemaakt. Was ik net plaatsvervangend bureauhoofd geworden. En toen teken ik bij het afdelingshoofd. En die zei, de carrière gaat snel, maar niet zo snel. De wethouder.
Zie, het zit toch aan mijn vinger waarschijnlijk. Ja, in ieder geval goedenavond, dames en heren, ook u thuis. We zijn natuurlijk in de eerste beantwoording. En we praten natuurlijk over de perspectiefnota. Dat het best wel lastig is als je niet alle, nou ja, laat ik zeggen, kennis hebt of de informatie hebt. Ik zit dus een beetje onhoofd op het scherm hier. Ik weet niet hoe bij. Oh ja, ik kom ondertussen een beetje beter in beeld. Dat het ook wat lastig is. Maar wij hebben met elkaar een proces afgesproken. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen in december. Want we zagen natuurlijk dat het een ravijnjaar een grote opgave zou opleveren voor de gemeente Lansingerland. En dat we daar op een andere manier met kleine bezuinigingen, klein leed wegbezuinigen, dat dat niet de oplossing zou zijn. Dus we zijn met elkaar een proces ingegaan om te kijken of wij ook beleidskeuzes kunnen maken. En dat doet pijn. Ja, natuurlijk doet dat pijn. Maar dan gaan we inderdaad wel de kleinere, en laat ik zeggen het kleine leed, gaan we daarmee een beetje voorkomen om dat ook allemaal af te breken. We hebben ook nog een aantal andere afspraken gemaakt die ik hier uiteraard niet ga herhalen. Maar we hebben elkaar regelmatig ontmoet. In beeldvormende avonden, maar ook in commissievergadering. En we hebben ook hier een participatieavond gehad, waarin we heel veel informatie opgehaald hebben. En we hebben ook nog een enquête gehouden bij 1250 inwoners die altijd zeer enthousiast reageren over welke potentiële mogelijkheden zijn er, mochten wij gaan bezuinigen. En uiteindelijk zijn wij in de laatste commissievergadering tot een richting gekomen, een inhoudelijke richting. Want we hebben afgesproken, laten we het nou niet even over geld hebben. Uiteindelijk hebben we het er straks wel over. Maar laten we het nou eens over de inhoud hebben van wat voor gemeente willen wij zijn.
De heer Marcus wil daar kennelijk over meepraten. Ga u gang.
Nou, bij voorkeur niet, want dat hebben we heel vaak gedaan. Ik zou graag de wethouder willen zoeken om gewoon te reageren op het amendement. Want deze inleiding hebben we al kunnen lezen en al meerdere keren kunnen horen.
Wethouder.
Ja, ik weet niet of u daar, laat ik zeggen, iets voor kan zeggen. Maar ik denk dat er ook mensen luisteren buiten deze raadzaal. En ik vind het ook wel belangrijk, oké, de ontmoeten raad, die mensen zijn nu waarschijnlijk via de digitale weg aan het kijken. Maar ik wil wel mijn beantwoording in een context plaatsen. Want anders wordt mijn beantwoording misschien weer als te bot ervaren. Ik wil wel in ieder geval aangeven dat wij naar een begrotingstekort kijken. En dat weet u wel, want u heeft namelijk de meicirculaire ontvangen. Voor het weekend, dankjewel. Voor het weekend. Waarin wij naar het tekort kijken voor 2026 van een kleine 5 miljoen. En het goede bericht is, we kwamen vanaf 11,5 miljoen. Dus dat is alweer een flinke stap naar beneden. En we zien ook dat wij richting 27 een oplopend tekort hebben. En naar 29 zullen we het maar niet over hebben, omdat dat nog heel erg onduidelijk is met de nieuwe regering en welke besluiten gaan het dan vullen. Die context wil ik wel meegeven. Een tweede context wil ik ook meegeven. We gaan natuurlijk in 26 de verkiezingen houden. En natuurlijk wil iedereen het allerbeste. En eigenlijk zo min mogelijk bezuinigen. Maar aan de andere kant, in 26 zit er een nieuw college en daar hebben we ook verantwoording voor af te dragen. En voor hetzelfde geld zit de oppositie straks ook in de coalitie. Dus het is wel een beetje handig als we met elkaar realistisch met elkaar de begroting in elkaar zetten. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we dat met elkaar kunnen doen. Maar het vooraf, hekken plaatsen, maakt het niet makkelijk. Wij moeten met elkaar het goede gesprek aangaan. Wij gaan namelijk zo direct voor u aan de slag. We hebben zo direct een aantal amendementen, daar gaan we langs, en moties, die hebben invloed op de uitvoering van de invulling van ons begroting. En wat wij doen met u is namelijk het volgende, dat wij een sluitende begroting aanbieden. Dat wij daarin de elementen willen gebruiken met de ruimte die u vanavond ons geeft. En dan kom ik zo bij die amendementen. En binnen die ruimte geven we ook aan wat wij met dat geld hebben gedaan. Dus mocht bij wijze van spreken de OZB straks ter sprake komen, ik ga daar straks op antwoorden, dan is omkaderd wat als u de OZB terugbrengt of niet inzet, wat er dan ook meer bezuinigd gaat worden.
U gaat van grote stappen nemen, wethouder, naar het amendement, hoop ik.
Ja. Dat is waar. Maar ik wil wel even aangeven op het proces. U heeft nog alle mogelijkheden om te kunnen sturen wanneer de begroting er is. En ook met de kennis dan van de september-circulaire, want u weet dat de regering nog een aantal besluiten moet nemen. Inhoudelijk, dat even vooraf gezegd hebben, dan hoeven mijn collega's dat niet meer te doen. Ga ik nu naar het amendement over het gebruik surplus algemene reserve voor de overbrugging 2026. Het college wil deze bezuiniging, gezien de potentiële kans die erin zit en de ruimte die het ook geeft, want het wordt later ook een beetje open, hoeveel is dat dan? Nou, wij hebben inderdaad de commissie gezegd 1,2. Maar het gaat wel over 24 en 25. Nou, 25 is natuurlijk niet hard, maar we hebben wel daar een inschatting van. En er wordt ruimte gegeven binnen het amendement om daar naar eigen inzicht verantwoord een bedrag in op te nemen. Dus die omarmen wij. En adviseren ook u om dit te doen. Want daarmee verzachten we misschien wat de bezuinigingen. Over de WOZ. Als ik de volgorde goed doe, mevrouw de Grevieren, geloof het wel. Of is de waardecorrectie?
Ik ben wel door de war, geeft
niks. Oh, u bent wel door de war.
Als u,
nou,
als u ze maar allemaal aanraakt, vind ik het best.
Ja, nee, ik raak ze allemaal aan. Dan hebben we het over die stap. Oh nee, laat ik zeggen over die WOZ waardecorrectie behouden. Ja, dat mag. Wij hebben u heel veel informatie verstrekt. Het is elk jaar weer een discussie. Hoe loopt dit nou? Wij komen er ook niet achter wanneer en waarom dit ooit is ontstaan. Dat is op een of andere manier het enige wat nog een beetje in gedachten was om die waardecorrectie toe te passen om de lasten niet te laten toenemen. Het is een wat vreemde constructie, ook zelden gebruikt in Nederland. Dus wij hebben gezegd van joh, haal die correctie er nou een keer af. Want je moet het elke keer weer corrigeren met je ophoging. En het effect hiervan is, als wij die correctie laten zitten, wordt het gat tussen de algemene uitkering, want die wordt namelijk gekoppeld aan je belastinghypothese voor je WOZ, die wordt natuurlijk steeds groter. Want naarmate de WOZ-waarde oploopt, is de korting loopt financieel ook op. Dus in je algemene uitkering loopt die pas niet bij. Dus je gat wordt steeds groter. En wij zeggen op een gegeven moment, ga er nou eens een keertje van af. Stap af van die waardecorrectie.
De heer Duivenstein, interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, is de wethouder met mij eens dat wij gewoon de WOZ-waardecorrectie kunnen behouden en daarbij kunnen besluiten om de OZB, als partijen dat willen, naar het landelijk gemiddelde te krijgen?
Wethouder Fortuyn.
Nou, nee, ik denk dat de waardecorrectie, kijk wat u doet, u geeft een korting op een WOZ-waarde. Die geeft u. En het Rijk die zegt, ja, u heeft een belastingpotentie van zoveel, daar baseren wij de algemene uitkering op. Dus het gat tussen je algemene uitkering en de WOZ-waarde, de potentieke waarde, je geeft eigenlijk een korting. Om vervolgens daarna alleen maar op indexatie je WOZ te verhogen. Dus je laat ongelooflijk veel geld liggen. En het moment komt er een keer aan dat die gecorrigeerd moet worden. Het Rijk is vrij simpel.
De heer Van der Beukel stapt er toch nog tussen voor een wethouder.
Ja, voorzitter, hoe komt nou de wethouder erbij dat wij de inwoners korting geven? Dat doen we juist niet. Wat we nu doen op dit moment is juist die inwoners stabiliteit bieden. We corrigeren voor die waardeontwikkeling en op basis daarvan geven we in 2026 dezelfde factuur als in 2025. Tenzij we besluiten om de OZB-opbrengst die we inbegroten aan te passen. Dus hoe komt de wethouder erbij?
Wethouder Fortuyn.
Nou, het is vrij simpel. Als u een waardecorrectie heeft, dat heeft een negatieve invloed op de belasting van je WOZ. Dus, ja, nou ja, het is gewoon een korting. Zo simpel is het.
De heer Van der Beukel afronden.
Ja, voorzitter, voor mij gaat hier toch iets mis. Ik probeer te redeneren vanuit het perspectief van de inwoners. Op de publieke tribune of thuis, die hebben een factuur. Die factuur die staat x100 euro op. Dat is het uitgangspunt. Die verandert niet, daar komt geen korting op. Die gaan we niet elk jaar omlaag brengen. Wat we alleen doen, is als de huizenprijzen over de kop gaan, bij wijze van spreken 100%, dan niet plotseling die OZB-factuur keer 2 doen. Dat is toch hoe het in elkaar zit, voorzitter?
De wethouder.
Nee, meneer De Beukel, zo zit het niet in elkaar. Als we die correctie niet hebben, rekenen we gewoon het standaardpercentage wat we zouden gebruiken op de waardevermeerdering van het pand. Maar goed, ik adviseer het om het niet te doen.
De heer Marcus, op dit punt nog even.
Maar voorzitter, volgens mij zien we in deze discussie dus precies gebeuren waarvoor ik gewaarschuwd heb. Namelijk dat we nu iets snel infietsen. Terwijl het denk ik veel verstandiger is om het eens een keer goed in de commissie te bespreken. Want ik hoor allerlei dingen langskomen. Iedereen is het wel of niet met elkaar eens. Dus ziet de wethouder ook in dat het misschien verstandig is om dit even los van welke begroting ook. Gewoon in de commissie AB te bespreken. Gewoon los van de begroting.
We moeten ook niet de discussie over gaan doen, wethouder.
Nou ja, dan moet u deze inderdaad aannemen. Want hij staat als uitgangspunt. Dus dat is dat waar. En ik ben het met u eens om hier een keer een goed gesprek over te hebben. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar goed, ik kreeg het amendement. Dan denk ik van ja, daar ga ik toch iets van zeggen. Dan hebben we als de OZB. Ik heb net al aangegeven dat wij ook de enquête hebben gehouden bij de bewoners. En daar was ook inderdaad sprake van eventuele lastenverzwaring in de OZB. We hebben dat ook wel in de enquête hebben dat gezien, maar ook in die participatie. En de inwoners van Lansingerland begrijpen heel goed dat gratis niet bestaat. En dat wij met elkaar, mochten wij het OZB verhogen, dat ze daartoe bereid zijn, mits we aangeven waar wordt het voor gebruikt. En die boodschap wil ik graag ook meegeven aan u. Om ons de ruimte te geven, de OZB, en die staat ook inderdaad in de perspectiefnota, wel in de berekeningen mee te nemen. Zoals aangegeven in de perspectiefnota. Wij ook aangeven wat we met dat geld doen. We hebben ook de bestemming van dat geld. En het is aan u om dat later eventueel met de knoppenboek die erbij zit, of althans de geactualiseerde zaken, een uitruil te doen ten aanzien van andere bezuinigingen en het terugbrengen van het OZB. Ik denk dat we dan een heel transparant proces hebben om het op deze wijze te doen. Dus wij zullen...
De heer Bik wil daarop reageren. Ga de gang in.
Ja, ik denk, ik grijp gelijk even de kans aan. U gebruikt het woord knoppenboek. Kunt u in ieder geval voor onze fractie en misschien voor de hele raad de zorg wegnemen dat door welk amendement, wat vanavond ook wordt ingediend, het knoppenboek minder transparant wordt?
De heer Fortuyn.
Of ik begrijp uw vraag niet. Nee, we zijn transparant. Dus u krijgt uw keuze. En u kunt uitruilen wat we vorig jaar ook gedaan hebben. En dan gaan we ook met u, en we gaan dat altijd met toelichting doen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen dat het amendement aan te nemen is als sluitstuk met de kanttekening dat we hem wel mogen inzetten bij de begroting. Met inderdaad de omkadering wat we met dat geld hebben gedaan. En dan is het altijd aan u om daar in de begrotingsdiscussie september, oktober, waar we ook de septembercirculaire hebben, de goede discussie te hebben. Gaan we de OZB-knop wel of niet gebruiken? Of gebruiken we voor een klein beetje? Of nou, wat is meer zijn? Dan denk ik dat we een goede discussie krijgen. En dan kan het college ook haar huiswerk goed invullen. Want anders hebben we geen goed zicht op wat kunnen we eventueel met de OZB-gelden doen om eventueel pijn te verzachten. Ik denk dat je dan inhoudelijk een goede discussie krijgt. Dus die kunnen wij best omarmen. Maar in ieder geval laat ik het aan de raad. Het zou ons helpen om de goede discussie te krijgen in september, oktober van dit jaar. Meneer de voorzitter, ik denk dat ik mijn punten gehad heb. En waar we het hier belaten als er geen interruptie is.
Dan moet u nooit om vragen. Dus nee. Die is er niet. Het woord is aan wethouder Hoek. Ga nu gaan.
Ja, dank u wel voor een ieders inbreng. Ik zal me beperken tot de amendementen en de motie die mij aangaat. Er liggen 2 amendementen over bestaanszekerheid.
Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Belasting- en Uitgavenwet, die de Amerikaanse president Trump de Big Beautiful Bill noemt, is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Eerder deze week kreeg de wet ook al groen licht van de Senaat. De wet staat vol met belastingverlagingen, bezuinigingen en investeringen en is erdoor met 218 stemmen voor en 214 tegen. Er komt meer geld voor defensie en het tegengaan van migratie. Daarnaast wordt flink bezuinigd op gezondheidszorg en duurzaamheidsregelingen. De twee tieners Janolly van 14 en Samuel van 15, die sinds maandag vermist werden, zijn in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie, aldus de Telegraaf. De twee kinderen komen uit Noord-Holland en werden gistermiddag gezien bij een supermarkt in Lommel waar ze op de fiets vertrokken. De politie vermoedde dat ze niet gevonden wilden worden, maar maakte zich grote zorgen. In Politiek Den Haag is het chaos rondom de asielwetten. NSC wil niet dat bijvoorbeeld het aanbieden van een kop soep aan illegale strafbaar wordt...